We willen vanmorgen vanuit de schrift ons bezighouden met Gods jongste belofte. Het is een wonderbaar iets. De vele beloften die God ons gegeven heeft en die in Jezus Christus zijn, ja en amen, na te pluizen. Er zijn zoveel vervulde beloften die ons hart hebben verblijd, ons hebben vervuld, gebracht hebben tot lof, dankzegging en aanbidding. En er zijn ook nog talrijke onvervulde beloften die onfeilbaar, zeker en gewis vervuld zullen worden. Daar zijn ook beloften voor het dagelijks leven, voor iedere dag. Daar zijn beloften voor voeding, kleding, levensonderhoud, in beproevingen, in verdrukkingen. Daar zijn zoveel beloften, helaas, die onaangeraakt, ongebruikt zijn gebleven. En je kunt het aan de gelovigen direct merken, of ze ook in het gebed weten te pleiten op die beloften. En of ze door het geloof al vervullingen van beloften hebben gesmaakt. Blijf, lieve broeder, zuster, medegelovige, niet passief. Let erop, wie belooft, wat hij belooft. En maak er in het geloof aanspraak op. En dat geldt voor elke situatie van ons leven. Nou hebben wij met de jongste belofte wel een van de teerste zaken die ons hart en leven als gelovige raakt. Met de jongste belofte, weet u nog, dat we nog niet zo lang geleden over Gods eerste belofte spraken. De toezegging van een slangenvertreder, de aankondiging van die redder, Jezus van Nazareth, de beloofde, heeft overwonnen. Denk aan het kruis, denk aan het lege graf, denk aan de verheerlijkte nu op de troon, ter rechterhand der majesteit in de hemel. En nu de jongste belofte. Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Om dat nou duidelijk te maken wil ik u eventjes maar meenemen naar het Johannesevangelie, het 6e hoofdstuk, waar wij de heiland zelf horen spreken 4 maal over de jongste dag. Dan komt die uitdrukking, de jongste belofte, wat dichterbij. En terwille van de tijd ga ik natuurlijk niet op het hele verband in van het 6e hoofdstuk, maar neem u mee naar deze monumentale toespraak die de Heer Jezus heeft gehouden in het Johannes Evangelie, het 6e hoofdstuk. En het begint eigenlijk dat gedeelte bij het 22e vers. De volgende dag zag de schare die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan één, en dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. Doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden nadat de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Capernaum, mooi hè, om Jezus te zoeken. En toen ze hem aan de overkant der zee gevonden, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft, tot in het eeuwige leven, Die uitdrukking moet u nou vasthouden. Werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de Zoon des mensen u geven zal. Hoort u het? Jezus geeft het eeuwige leven. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Ze zeiden dan tot hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hen die hij gezonden heeft. Zij dan zeiden tot hem, wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten zoals geschreven is. Brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus zeide dan tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nedergedaald en aan de wereld het leven geeft. Daar valt voor de tweede maal de uitdrukking leven. We hebben het net gehad over het eeuwige leven. En nu hebben we het over het ware leven. Dat aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt ge mij gezien. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, oh wat een belofte, hè, zal ik geen zins uitwerpen. Oh, wat zou ik graag bij deze belofte stilstaan. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Doe er wat mee met die belofte. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen. Leer hem uit uw hoofd. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen. En nu geeft hij dus een instructie die hij van de Vader gekregen heeft aan ons door. Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laten gaan. En hier heb u de jongste belofte. Maar het opwekken ten jongste dagen. Dit is de eerste aankondiging van deze jongste dag. Wat zal er dan gebeuren? Opwekking. De opstanding. De verheerlijking. Ook van de lichamen dergenen die ontslapen zijn. Maar we komen daar direct op terug. Want dit is de wil mijns vaders. Dat is de tweede instructie die de Vader aan de Zoon gaf. Dit is de wil mijns vaders. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt. Natuurlijk met een geestelijk oog. Met een geloofsblik. En ik hoop dat we allemaal aanschouwers van de Zoon zijn. Je kunt ook op andere religieuze leiders zien. Je kunt ook op jezelf zitten staren. Maar hier staat het, dit is de wil mijns vaders, dat een ieder die de Zoon aanschouwt. En niet eenmaal om gered te worden, maar gedurende het gehele aardse leven. Op Jezus blijven zien. En in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Dat hebben we nu reeds door het geloof. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Dat is voor de tweede maal dat de heiland dat zegt. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde en zeide tot hen, mord niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Ja, dat is wonderbaarlijk. Hij trekt met liefde koorden. Door diepe wegen, door pijnlijke wegen. Maar ook hoop van harte, dat we allemaal zoals we hier zijn, hè, niet gevoelsarm zijn, maar dat we reageren op die wondere trekkingen des Heren. En dan staat er zo mooi, en ik zal hem opwekken ter jongste dagen. Daar heb je weer die jongste belofte. En we gaan direct met elkaar wel stilstaan, wat dat inhoudt. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Er is geschreven in de profeten, ze zullen alle door God geleerd zijn. En een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Oh, wat een woord, hè. Dat zou ons eigenlijk allemaal, je zou van je stoel moeten opspringen. Wie gelooft, heeft. Het staat er toch? Wie gelooft, die hoeft niet te wachten. Wie gelooft, die heeft eeuwig leven. En dan zeg je wel eens, stel je nou voor dat ik dit zo zou voorlezen. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Dat het ons niks zou zeggen, dat er geen rijkdom in zit, geen warmte, geen zekerheid, geen innerlijke verzegeling. Maar lieve mensen, weet u wel wat we hier net even lezen? Dit is toch wel een, niet alleen een belofte, maar een onthulling, een openbaring. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Daar valt weer die uitdrukking, eeuwig leven. Eeuwigheidsmensen zijn dus alle die geloven. En nogmaals, ik zeg het u, houd dit woord vast. Het staat in Johannes 6, vers 47. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus. Wie gelooft, heeft. Wie gelooft, heeft leven. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. U bent dus niet een kind des doods. Niet een kind der helle. Maar wie gelooft, die is gered, die is behouden. Die heeft eeuwig leven. En wat dat nou weer allemaal letterlijk inhoudt, het doelt weer op de jongste belofte. Want let op, hij komt er direct weer op terug. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Opdat wie ervan eet, en hier gebruikt de heiland die uitdrukking van eten, wie het zich toe-eigent, dat hemelse brood, dat ware brood, niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, dus zich met Christus voedt, hij zal in eeuwigheid leven. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Denk aan dat hij voor ons gestorven is, dat hij voor ons het bloed heeft vergoten. En de Joden dan streden onderling en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij ge het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, denk aan het avondmaal, hebt gij geen leven in uzelf. Als we de Heer Jezus niet in het geloof aannemen, als we niet tot hem komen, als we hem niet eten en niet drinken, dus waar het toe eigenen, dan hebben we geen leven in onszelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Viermaal viel nu die uitdrukking van de jongste dag. Als wij nu met het licht, en ik ga nu met u naar de Johannes, eerste Johannesbrief. U weet wel, we hebben de drie aan het eind van het Nieuwe Testament. Van dezelfde Johannes. In de eerste Johannesbrief, daar hebben wij Johannes door de geest van God geïnspireerd en geleid, die dit wat hij in dit zesde hoofdstuk zo duidelijk heeft weergegeven als een geweldig bekwaam verslaggever. Wat Jezus zei, hoe de Joden reageerden. Ik ben het brood des levens uit de hemel neergedaald. Hij heeft telkens weer over de wil des vaders gesproken. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En ik zal op de jongste dag hem opwekken. Dit thema vindt u nou in de eerste brief van Johannes terug. En nu neem ik u mee naar het 25ste vers van het tweede hoofdstuk. Vers 25 van het tweede hoofdstuk. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft. Dubbele punt. Het eeuwige leven. Hoort u het? Hier staat het. En dit is de belofte die Jezus zelf ons als gelovigen gegeven heeft. Het eeuwige leven. Nu, wat houdt dit nou praktisch in? We hebben een viermaar horen zeggen in het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dat brood des levens, wie mij eet, wie mijn vlees eet, wie mijn bloed drinkt, wie in mij gelooft, wie tot mij komt, heeft eeuwig leven. Nu, de praktische verwerkelijking daarvan, lieve zusters en broeders, is dus dat wij op Jezus mogen zien. In alle omstandigheden van het leven. In betrekking tot die grootse toekomst en de vervulling van datgene wat hij onszelf heeft beloofd. Nu, gaat u eens een ogenblik nu met me mee. In het 28e vers van ditzelfde hoofdstuk zegt Johannes: en u kinderkens, blijft in hem. Opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan, let op die uitdrukking nu, bij zijn komst. De belofte van zijn komst. Dat is de jongste belofte. De verwachting van onze Heere Jezus Christus. Lieve vrienden, hebt u die lief? Behoort u tot hen die zijn verschijning lief hebben? Ziet u ook halsreikend naar hem uit? Want Jezus komt. En nu wordt hier een uitdrukking gebruikt. Kinderkens, een geestelijke vader richt zich tot zijn geestelijke kinderen. Blijf in hem, in zijn gemeenschap. Blijf op hem vertrouwen. Blijf in hem geloven. Roem in hem, rust in hem. Zie door het geloof op hem. Wanneer? Opdat wij als hij zal geopenbaard worden. Heerlijke uitdrukking is dat, hè? Als hij zal geopenbaard worden. Ja. Vijfde vers van het derde hoofdstuk heeft het daar ook over. Maar dan in betrekking tot de verleden tijd. Gij weet. Ja, wat heerlijk is dat, hè? Wij weten het toch? Dat hij geopenbaard is. In vers 28 staat als hij geopenbaard zal worden. Dat doelt op zijn komst. Denk maar na dat we verontmoedigheid mogen hebben voor hem en niet beschaamd staan bij zijn komst. Dat doet op zijn tweede openbaring, op zijn tweede verschijning, op zijn tweede komst. Maar hier wordt in vers 5 van het derde hoofdstuk gezegd. En gij weet dat hij geopenbaard is. Dat hebben we net gevierd in de maand december. De eerste komst van Christus als een kindje klein en teer. En hij heeft zich geopenbaard. Hè? Aan Israël. Als de gezondene des vaders. Op wie de Vader zijn zegel heeft gedrukt. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Zijn eerste openbare optreden was op de bruiloft te Cana in Galilea. Jezus is geopenbaard geworden als degene die van God gezonden is. Maar met welk doel kwam hij op aarde? Waartoe werd hij geboren? Hier staat het. Opdat hij de zonden zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Daarom kon hij ook de zonde wegnemen. Niemand kon het zondevraagstuk werkelijk oplossen. Want we zijn allemaal met zonde behept. Maar Jezus nam, als het reine Godslam, ons aller zonden op zich. O Lam van God, voor mij op aard gekomen. Gij naamt de zonde van de wereld. Weg. O lieve zusters en broeders, u begrijpt wel, ik ben evangelist. En als evangelist is er geen zaak die je zo op je ziel brandt, dan om deze openbaring van God in en door zijn geliefde zoon bekend te maken aan deze wereld. Want hoeveel mensen sjouwen niet, nog met de zondelast. Maakt soms de last van uw zonde u moe. Laat Jezus dan toe in uw hart. Er staat in deze brief, en al zou de hele Bijbel alleen maar uit deze brief bestaan, genoeg om de rest van uw tijd hier op aarde als een gelukkige en een verloste zondaar te kunnen leven. Want wat las ik in het 7e vers van het 1e hoofdstuk? Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Niet van sommige zonden, van alle zonden. En het is de reinigende kracht van dat bloed. Waarvan dat 5e vers zegt, gij weet dat hij geopenbaard is om de zonde weg te nemen. Zou wegnemen. Oh, wat is dat iets geweldig, dat hij de zonde uit ons leven wegneemt, doordat hij ons wast in zijn bloed. Doordat hij ons gereinigd heeft en nog steeds reinigen zal van alle zonden. Vers 9 zegt van het 1e hoofdstuk, indien wij onze zonden belijden. Kijk, dat is wel een zaak natuurlijk. Je kan nog goed over heerlijke beloften hebben. Maar willen die beloften zich in ons leven vervullen, moeten we ook aan die voorwaarden voldoen. Hoe kan je de reiniging van al je zonden vieren, genieten? De zekerheid daarvan hebben. Als je ze maar belijdt, heel concreet, bij name noemen. Indien wij onze zonden belijden. En ik geloof met mijn hele hart in een gelukkig, in een nieuw jaar. Dat u de vernieuwende kracht van Jezus Christus kunt ervaren. Als nooit tevoren, in welk jaar ook. Als wij maar leven uit deze heerlijke realiteit. Waar wij onze zonden belijden. Hij is getrouw. Wonderbaar. Waarin? En rechtvaardig. Waarin is hij getrouw en rechtvaardig? Het staat er hier. Om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoor de boodschap. Hij vergeeft. Hij reinigt. Gaat u zo dankend het nieuwe jaar in? Er zijn zoveel die notabene zeggen de Bijbel ernstig te nemen. Het evangelie te geloven. Evangelisch te zijn in naam. En ze kennen de weldaad der vergeving niet. Ze kennen de verkwikking van reiniging niet. En waarom kunnen u en ik in hem blijven? Onafgebroken en voortdurend. Omdat we zulke toegewijde nauwgezette wetsgetrouwe christenen zijn. Mijn lieve vrienden. Omdat er kracht is in zijn bloed. Omdat hij in de eerste maal op aarde geopenbaard is geworden om de zonde, letterlijk staat het er, weg te nemen. Vers 5, derde hoofdstuk. En omdat het bloed uit zijn zij, spreekt van zonde u en mij vrij. Loop niet met onbeleden zonde rond. Het oude jaar, zongen we op oudejaarsavond, is heen gegaan. In de kring destijds verslonden. Vriend, hoe is het u gegaan? Leeft ge nog in uw oude zonden? Of zijt gij door Jezus bloed reeds vernieuwd in uw gemoed? O, ik geloof in dat wonder dat hier vanmorgen een oud mannetje en een oud vrouwtje kwam. En als een nieuw schepsel straks naar huis gaat. Ja, oud en nieuw. Kan je ervaren door te geloven in de wondere, heerlijkende, reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus. En als de duivel u te pakken heeft, en als u zwaarmoedig en innerlijk gelasterd wordt, dat het wel voor anderen is en niet voor u, dan zeg ik u met de autoriteit van Gods woord en met de autoriteit van de wondere naam van de Heere Jezus Christus, dat u uw hand mag leggen op die wondere belofte. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En als de Vader trekt, nou dan moet de duivel loslaten hoor. Met een eeuwige liefdeband leidt hij u aan zijn hand. En uw naam staat ongedeerd in zijn handpalm gegraveerd. Ja, u kunt verzekerd zijn. Ik ben zijn en hij is mij. Nu is het aangrijpend, als je dit nou zo overziet, deze hoofdstukken, dat in dat tweede hoofdstuk hij meteen al begint, in dat eerste vers van het tweede vers. En als iemand gezondigd heeft, de tweede regel van het tweede hoofdstuk van het eerste vers. En als iemand gezondigd heeft. Nou, en we zijn geen comedianten. Maar ook als gelovigen zondigen wij. Heel eerlijk en concreet. Zodra we daar het masker van afleggen, dat we niet doen alsof wij geen zonde zouden hebben. Want dan misleiden we onszelf en is de waarheid zelf niet in ons. Maar indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus is verhoogd. De Heer Jezus is verheerlijkt. Hij is nu bij de Vader en er staat Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is, let u op dat wat er staat, hij is een verzoening voor onze zonde. Ik heb u uit vers 7 gelezen dat zijn bloed ons reinigt van alle zonde. Ik heb u uit vers 8 gelezen dat hij ons onze zonden vergeeft. En dat hij ons weer reinigt van alle ongerechtigheid. Hier in vers 2 staat, hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Het verzoenend bloed van Jezus stroomt van Calvarisch kruis. Het ontsluit voor wie wil komen de weg naar het Vaderhuis. O lieve mensen, ik weet wel, er is een extase die niet uit de geest is, die borrelt uit de ziel op. Dat is een soort opwinding. En wat we niet nodig hebben is opwinding, maar wat we wel nodig hebben is opwekking. Een echte, door de Heilige Geest gewerkte opwekking. En weet u wat die zal schenken? Dat we niet keel, feitelijk, correct, leerstellig praten over reiniging en vergeving en verzoening. Maar dat de warmte en de kracht en de vrucht van het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus weer opnieuw genoten wordt. Wil u tot rust komen? Als u echt die voorspraak kent en eert, wat de Heere Jezus nu ons ten goede doet in de hemel, dat werk wat bij God te doen is voor het welzijn van uw ziel, oh, dan wordt u veel rustiger. Ik heb goddank nog nooit in een proces gelegen en ik hoop er nooit in te komen ook. Maar ik heb wel eens mensen op mijn pad ontmoet die een advocaat hadden. Een rechtskundige. En dan vertelden ze mij, ja, ik ben bij de advocaat geweest en die vent zus en die vent zo. En ik ben het helemaal niet met hem. Ik heb goddank nog nooit in een proces gelegen en ik hoop er nooit in te komen ook. Maar ik heb wel eens mensen op mijn pad ontmoet die een advocaat hadden, een rechtskundige. En dan vertelden ze mij, ja, ik ben bij de advocaat geweest en die vent zus en die vent zo. En ik ben het helemaal niet met hem eens. En dan dacht ik, ja, goed bekeken, maar moest luisteren, is die nou advocaat of niet? Ja, want je zal een cliënt hebben als advocaat. En een cliënt die komt bij je en die zegt, meneer de advocaat, ik zit met de troubles, ik heb grote problemen. Zou u voor mij inderdaad, komt u maar, en wat is er gebeurd? Zo, oh ja, inderdaad, uw zaak staat goed of uw zaak staat zus. Maar ik zal wel voor u. En dan gaat die persoon die die advocaat in dienst genomen heeft, die gaat zelf advocaatje spelen. En de grootste, soms rechtvaardige zaken worden verloren doordat men de advocaat niet advocaat laat zijn. Want een advocaat die trekt zich niet terug, want die wil straks die rekening wel indienen. Maar als je een advocaat hebt die zijn werk moet doen, moet je jezelf nergens mee bemoeien. Of je moet al je zaakjes, schriftelijk en mondeling, weer aan je voorspraak, aan je advocaat afgeven. Heb u een advocaat? Heb u een voorspraak? Of bent u zelf advocaatje aan het spelen? Er zijn van die bidders, dat zijn in wezen advocaten. Die treden met God in discussie en die proberen altijd nog maar hun rechtszaak voor God te bepleiten. Zonder rechtspraak, zonder voorspraak. Ach, wat zijn deze mensen krachteloos. Want ze zijn eigenlijk altijd in debat met God. Het is een eeuwige discussie. En wat is dat een rust? Te weten dat wij een voorspraak bij de Vader hebben. Die voorspraak weet dat wij gezondigd hebben. Dat we het helemaal verknald hebben. Dat er eigenlijk, nou ja, van onze kant niet veel pleitgrond is. Maar die voorspraak die pleit bij de vader. Ik heb mijn bloed voor hem, voor haar vergoten. Hij gelooft in mij. Zij vertrouwt op mij. En in mijn naam behartigt hij nu de belangen van u, van mij. En nu is het zoiets groots. Hij is niet alleen de verzoening voor onze zonden. Oh, wat wordt het toch hoog tijd dat we aan de wereld laten weten wat verzoening is. Door allereerst zelf die verzoening ernstig te nemen voor ons hart en leven. Welk zalig genot! Verzoend met mijn God, ja, dat maakt zalig en blij. En nu zeg ik het u, in alle eenvoud. Weet u nog dat we straks lazen in het Johannes-evangelie ziet? Wie de zoon aanschouwt, heeft eeuwig leven. Dat is die geloofsblik. Niet één keer, maar onafgebroken. Zien op Jezus. En nu komt dan die jongste belofte. Naar mijn overtuiging hoor, die Johannes gaat verklaren in het derde hoofdstuk vers 1 van deze Johannesbrief. Ziet, zegt hij. En ik weet wel, je ogen moeten verlicht worden van binnenuit. En het is mijn bede dat we in dit jaar nog veel meer gaan aanschouwen. Van wat God in zijn liefde voor ons heeft bereid. Welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genoemd worden en we zijn het ook. Hoort u het? Er is vandaag de dag een aanval op de positie van de gelovigen. Men zegt dat je het niet weten kan. Men zegt dat je geestelijk hoogmoedig bent. Men zegt dat je met een ingebeelde hemel naar ter helle kan varen. Nu, ik wil u één ding zeggen. Het hele leerstuk van de toe-eigening des heils. Hoop ik met Gods hulp veel meer in het licht te gaan stellen. En met de toe-eigening des heils wordt bedoeld, hoe kun je weten door Gods genade dat de hemelse God je vader is in Christus Jezus. Hoe kun je het weten door genade, gereinigd, gewassen, verzoend te zijn met God door het geloof. En op grond van de klare uitspraken in de schrift. Hier staat het dat God in zo'n grote liefde ons niet alleen zijn kinderen noemt, maar we zijn het ook. Let u op. We zijn het ook. Zijn we allemaal zoals we hier zijn? Mensen die zeggen, door genade ben ik een kind van God. Niet hoop ik, mocht ik. Ja, ik bedoel, ik wil best in grote ernst iemand die zegt, ik zou het zo graag willen. Maar als u iemand zijn halve leven blijft wensen, dan zeg ik, nou, dat doet u wel tekort aan wat God in zijn genade voor ons in Christus heeft bereid. Want wij weten dat we overgegaan zijn vanuit de dood in het leven. Wij weten dat God ons lief heeft. Wij weten dat Christus een verzoening is voor onze zonde. Dus je gaat danken dat wij verzoend zijn, dat we gerechtvaardigd zijn. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God. En nu komt er iets geweldigs. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, let erop, hier komt de jongste belofte. Nu zijn wij kinderen Gods. Hij heeft het over onze tegenwoordige positie. Is het waar van allemaal? Misschien zegt u, oh, dan komen ze weer op die middelste gracht. Elke keer dat kloppen je, hè, aan je ribbenkast. Altijd beginnen ze weer over te zeuren dat je weten moet dat je een kind van God bent. Dat je gered bent. Ja, is het waar of niet? Nou, ik hoop in de eeuwigheid daarover verantwoording af te leggen. Want religieus bedrijf, mijn lieve vrienden, red je niet. Ontroering red je ook niet. Maar God zal eenmaal van u vragen, wat heb je met mijn zoon gedaan? Want het gaat erom dat u hem kent. En als u zegt dat u de Heer Jezus kent door het geloof. Oh, lieve mens, dan wil ik u hartelijk feliciteren. Want wat staat hier? Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Tweemaal wordt hier de nadruk op gelegd dat we het zijn. Het einde van vers 1 zegt, vers 2 zegt, nee, ja toch, vers 1. Dat wij kinderen Gods genoemd worden en we zijn het ook. Vers 2 begint met, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten, daar heb u de jongste belofte, dat als hij zal geopenbaard zijn, en dat doelt nu op zijn verschijning, op zijn komst, voor de zijne, voor de kinderen Gods. Dit is niet de komst des Heren ten gerichte, dat is niet de komst des Heren ten oordeel. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, en nog komt het, wij hem gelijk zullen wezen. Wat een verandering vindt er dan plaats. In een punt des tijds worden we veranderd. Hem gelijkvormig. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. We zullen hem gelijk zijn. We zullen hem zien gelijk hij is. Dit zien van de Zoon is een beschrijving van die jongste dag. In 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, in de versen 16, daar wordt een beschrijving gegeven dat de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. De bazuin zal klinken, de shofar. En de engel zal roepen. En weet u wat er zal plaatsvinden? Niet een algehele gelijktijdige opstanding der doden. Dat leert de schrift nergens. Van tussen de doden uit worden de gelovigen opgewekt. Alleen de gelovigen, ten leven. De overige doden worden niet eerder opgewekt dan dat ze zullen verschijnen voor de grote witte troon om geoordeeld te worden na de werken. Maar de jongste belofte. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Johannes 14, vers 1, 2 en 3. Onthoud die plaatsen. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Wanneer ik plaats bereid zal hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Die hoop, die belofte, dat is de jongste belofte. Dat is het allerlaatste wat Jezus heeft beloofd aan de zijnen. En als u nou de echte, ware, naar de schrift getrouwe gemeente van Jezus Christus kent, en de geschiedenis kent van de eerste oorsprong. We zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En uit de hemelen zijn Zoon te verwachten. Jezus, die ons verlost van de komende toren. Gij zijt niet gesteld tot toren, maar gesteld tot het verkrijgen van zaligheid. Omdat gij het bevel bewaard hebt, de jongste belofte, mij te blijven verwachten, zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Daarom worden de gelovigen van de aarde weggenomen. Want op aarde komen de oordelen. Op de aarde breekt een tijdperk aan, terecht genoemd door de Heer Jezus Christus, de grote verdrukking. Nooit eerder is die tijd geweest en nooit meer zal die tijd herhaald worden. Wij hebben nu al bepaalde tendensen dat je zegt, er zijn vertwijfelde mensen, er zijn wanhopige mensen. En dan zeg je, dit is nog steeds is de gemeente van Christus op aarde. Het is nog steeds genadetijd, maar grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. En de benauwdheid, de druk, ook van onze tijd, dat is nog niets in vergelijking tot dat drama wat zich gaat ontwikkelen. Nadat de jongste belofte is vervuld, welke belofte? Ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Zoals de heiland het bad in dat tere gesprek met zijn vader. Vader, ik wil. De zoon wil. En het was, zijn spijs en drank was het wil desgene te doen die hem gezonden had. Dat was in diepe eenheid met de vader toen Jezus bad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt bij mij zijn, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En nu, u weet het toch. Vele gebeurtenissen zullen er plaatsvinden als Jezus komt. Ten eerste, een van de rijkste zaken is dus de wegname van alle gelovigen. Er staat, hij nog wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem weggenomen. Ik geloof in de jongste belofte dat de eerstkomende gebeurtenis die plaats zal vinden, de wegname zal zijn van deze aarde, van alle die de Zoon aanschouwen. Wie op Jezus ziet, die voor hem stierf, die stierf om zijn of haar zonde weg te nemen, die zich heeft laten reinigen in zijn bloed, die zijn zonde beleden heeft, die uit die verzoening leeft, en in die wondere vervulling van die jongste belofte. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde steeds bieden, dat hij het voor mij heeft volbracht. In een wonderbaar ogenblik, 1 Korinthe 15. Ik deel u een geheimenis mede. Wat voor een geheim? Het is geen geheime leer. Ik deel u een geheimenis mede. Ja, het is een ongelovige verborgen. En naam christen ook. Maar wat weten de ware gelovigen? Ik deel u een geheimenis mede. Niet allen zullen ontslapen. Tot op heden zijn allen nog ontslapen. Hij stierf, zij stierf. Oudjaarsavond hebben we hier die lijst herdacht. Van die lieve broeders en zusters die ons ontvallen zijn. Die nu bij de Heer zijn. Nog steeds wordt het rouwlied gezongen. Ik deel u een geheimenis mede. Niet allen zullen ontslapen. Was dat voor troost? Vertroost elkander met deze woorden. Wat is daar de troost van? Dat als Jezus komt op die jongste dag, als die jongste belofte in vervulling gaat, dat al degenen die in Christus zijn ontslapen, zullen worden opgewekt. O, wat zal dat zijn, broeders en zusters? Als Jezus komt, dan vindt de hereniging plaats met al degenen die in Christus ons zijn ontvallen. En wij levenden die achterbleven tot de komst des Heren, worden in een punt destijds veranderd. En er staat er, en voor altijd zullen wij met de Heren wezen. Het is die hoop die in het licht is gesteld door Johannes. En dan staat er ook in vers 3 van het derde hoofdstuk. En een ieder die deze hoop op hem heeft. Die deze hoop op hem heeft. Wat? Dus die gelooft in die jongste belofte. Hem gelijk te zullen zijn. En ik weet niet of u eronder lijdt. Dat u nog steeds niet gelijk Jezus bent. Nou, dat doe ik ook hoor. We hunkeren allemaal. Naar de gelijkvormigheid aan zijn beeld. Als het tenminste goed is. U bent toch niet tevreden met. Met zoveel wat ons nog aankleeft. O, hou het vast. We zullen eenmaal aan hem gelijk zijn. We zullen hem zien gelijk hij is. Wie deze hoop op hem heeft. En dan staat het er. Reinigt zich. Gelijk hij rein is. En wat is dat toch iets wonderbaarlijks dat nu weer gesproken wordt. Zelfs in betrekking tot de jongste belofte. Dat reiniging daarvan de eerste uitwerking is. Als iemand dus zegt dat hij het profetische woord verstaat. Let op de tekenen der tijden. Of dat nu is Israël. De beweging onder de volkeren. De persoon, het werk of de opkomst van de antichrist. Letterlijk mag leven in het licht van wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wat zal de kenmerk daarvan moeten zijn in het leven van die gelovigen? Een onfeilbaar teken. Reiniging. En deze reinigingsbeweging. Die heeft zijn werkende kracht van dat bloed dat eens vergoten werd op Golgotha. Ziet u dus, dat als wij daar zullen staan, volmaakt en rein, vlekkeloos, stralend staat er, zonder vlek of rimpel, zal hij zijn gemeente voor zich plaatsen. Dan zullen we dat te danken hebben, weer aan de reinigende kracht van zijn bloed. De jongste belofte, jazeker, die staat centraal. Deze jongste belofte zal ook openbaar maken wie we als gelovigen geweest zijn. De schrift spreekt in 2 Korinthe 5 vers 10 dat wij alle voor de rechterstoel van Christus geplaatst zullen worden. Niet om de uitslag te horen naar de hel of naar de hemel, want alleen gelovigen zullen voor de rechterstoel van Christus worden geplaatst. Ongelovigen komen voor de witte troon. Geen ongelovige zal voor de rechterstoel van Christus komen. Waar is die rechterstoel van Christus voor? Omdat openbaar worden. Wat we gedaan hebben, ook als gelovigen. Wat we op dat fundament hebben gebouwd. En dan gebruikt Paulus een prachtig beeld en zegt hij, hout, hooi en stoppelen. Nou, als die door het vuur gaan, dan blijft er niks anders over als as. Stof en as. Of goud, zilver of edelgesteente. Dat is blijvend. Wat doen we met ons geredde, met ons verloste leven? Jazeker. De jongste belofte, als die in vervulling treedt, zal openbaar maken of wij inderdaad hout, hooi en stoppelen hebben vergaderd of dat wat blijvend is. Ik heb een heel oud boekje en u ziet het is gekarteld hier en ik heb hem eruit gescheurd. Ik had het eigenlijk niet moeten doen, maar het is een heel antiek boekje en daar vond ik dit gedicht in. En ik dacht, het is nog van de oude stadszendingsboekhandel uit Groningen, 1800 zoveel. Ik heb een heiland nodig. Een heiland hier op aard. Die mij van zonde reinigt. En die mijn ziel bewaart. Mijn klederen zijn bezoedeld. Gestruikeld is mijn voet. Ik heb een heiland nodig. Hoe meer mijn leven spoedt. Ik heb een heiland nodig, die heel mijn ziel vervult. Ik heb zijn liefde nodig, zijn liefde en geduld. De wereld is gevoelloos. Zij vraagt niet naar mijn ziel. Ik heb een helper nodig, die me opricht als ik viel. Ik heb een heiland nodig, vol goddelijk medelij. Zijn vriendelijke woorden, werp al uw zorg op mij. Ik heb een heiland nodig. Die deelneemt in mijn lot, een voorspraak die mijn zielsnood bepleiten wil bij God. Ik weet, ik ben een zondaar, die brak met Gods gebod. Ik heb een heiland nodig die mij verzoent met God. Een middelaar die vol liefde mijn schulden op zich nam en voor mijn zaak wou sterven, gewillig, als een lam. Ik heb een heiland nodig. Die al mijn noden kent. Een vriend, een zielsvertrouwde, die trouw blijft tot het eind. Een leidsman voor dit leven, aan wie ik mij overgeef. Ik heb hem dagelijks nodig, zolang ik op aarde leef. Ik heb een heiland nodig, die stilt wanneer het stormt. Mijn ziel door woord en voorbeeld tot hoger leven vormt. Ik heb een heiland nodig. Naar wie mijn hart verlangt, die mij de hemel opent en eenmaal daar ontvangt. Ja, ik heb een heiland nodig, een heiland voor mijn hart. De wereld liet het ledig toen ik haar dienaar werd, haar slaaf. Ze trok mij mede tot naar des afgronds rand. Ik had een redder nodig en Jezus greep mijn hand. Ik vond op aard geen liefde, zo groot, zo eindeloos groot, geen vriendschap, zo belangloos, dan die mijn heiland bood. Ik zal hem eens ontmoeten, op het hemelse festijn. Een hemel zonder Jezus zou mij geen hemel zijn.